Goed. We gaan weer verder met 2 Korinthe 5. Deze deur? Oké, kom maar. Oh, hey. Staan nog maar hier. Nee. Zijn jullie nou gehangen, denk ik? Nou ja, goed, hij is dicht. 2 Korinthe 5, vers 14 en 15. Daar zijn we vorige keer bij blijven hangen. En daar gaan we vandaag nog even op verder. Er zit veel in dat vers. En we begonnen met vers 14. De liefde, of want. Want, hè. Gaat hij door op vers 13. Het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het Goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Ja? Het is zijn liefde die ons dringt. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar die die voor hen gestorven en opgewekt is. Dus dat hebben we vorige keer ook gezien. Het is de liefde van Christus, niet mijn liefde voor hem. Want dat is alles zo, zo, zo. Maar zijn liefde is altijd zo. En dat is wat mij dringt. Als die dit oordelen, zie je. Dus Paulus heeft het oordeel, dat hebben we vorige keer ook gezien. Hij is tot het inzicht gekomen. Ja? Je hebt een bepaald inzicht. En dan heb je een oordeel, dan oordeel je. Dat als eentje voor allen gestorven is. En dat is het punt waar we het over willen gaan hebben vandaag. Hij is voor allen gestorven. Zij dan allen gestorven zijn. Dat is Romeinen 5 vers 12. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen. Ja? Eén mens. Pssst, is de zonde in de wereld gekomen. Doortrokken door het hele menselijk geslacht. Dat is de conclusie. Als eentje voor iedereen gestorven is, dan betekent dus dat iedereen gestorven is. Iedereen is dood in zijn zonde. Gescheiden van God. Dus sinds Romeinen, sinds Adam is iedereen bij zijn geboorte gescheiden van God. Zonder God. Is die dood in zijn zonde. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven, dat zijn degene die dus gelovig zijn, dat zijn degene die het evangelie hebben aangenomen, de gelovigen, want dat zijn degene die leven. Ja, als je ongelovig bent, dan snap je dit echt niet. Je bent gestorven en je leeft. Hoe kan dat nou, ja? Nee, opdat degene die leven, dat zijn degene die met Christus leven, dus met Christus opgewekt zijn, geestelijk gezien dan. Dat is onze doop in zijn dood. We zijn met hem gestorven. We zijn met hem begraven. En we zijn met hem opgestaan. Christus leeft in eeuwigheid. En wij nu leven ook. Dus we zijn nu niet meer geestelijk dood. Dus we zijn niet meer gestorven. Ja, met Christus gestorven aan het kruis. Maar in Gods ogen zijn wij nu natuurlijk niet meer dood. Maar we zijn levend in hem. Dus ook al zondigen wij. Dat is vergeven. Hij ziet ons. In Christus. Christus leeft. Ik leef ook nog steeds. Dus hij praat niet over op dat degene die leven als een gelovige. Dat wil hij wel, maar dat staat hij niet. Op dat degene die leeft, dat is je positie. Een gelovige. Ja? Maar wat is dan het punt 2? Dan krijg je wel over je wandel. Op dat degene die leven niet meer met zichzelf zouden leven, maar die voor hen gestorven en opgewekt is. Dus dat is wat God wil. Hij is opgestaan, zodat je nu voor hem gaat leven. En dat heeft te maken, dat leven, dat heeft met je dagelijkse wandel te maken. Dat in alles, ja, ik leef voor hem, niet meer voor mezelf. Ik ben van hem, want ik ben gekocht en betaald met zijn bloed. Dus ik ben niet eens meer van mezelf, ik ben zijn eigendom. Hij is mijn Heer en mijn Heiland. Dus ik doe wat hij wil. Nou, dat is leven voor hem. Nou, we hebben natuurlijk vorige keer gezien over dat gestorven, alle gestorven. En nou ja, goed, jullie zijn ook hier een aantal, die komen ook uit die traditie van, ja, uit de uitverkoren uitverkiezingsleer. En ik wist echt niet, in het begin had ik daar nog nooit van gehoord, dat, ja, hier wordt dan in gelezen dat die allen, dat zijn dan de uitverkorenen, ja. Dat die alleen daarvoor gestorven is, ja. En dat is natuurlijk een hele verkeerde leer, ja, dat men leert dat dat alleen voor de uitverkoren is. Uitverkoren, dat zijn gelovigen, ja. Maar hier staat in dit vers al het onderscheid tussen dode mensen, ongelovigen, en levende mensen, gelovigen, ja. Je hebt een hele groep mensen, dat zijn ongelovigen, en daaruit wordt een groep uitgered. En die geloven. En die leven. Nou, we hebben vorige keer ook gezien dat, misschien kunnen we daar even naartoe gaan, naar 1 Timotheus 2 vers 4... dat we hebben te maken, en wij snijden het woord recht, maar we hebben te maken met een periode waarin we leven, dat is de bedeling der genade. Ja, en het is aan Paulus, ja, in vers, hoofdstuk 1 Timotheüs 2 vers 4, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar Gods en de mens Christus Jezus. Die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijnde tijd. Waartoe ik gesteld ben, een prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Dus Paulus is gesteld tot die prediker van die boodschap. Dat hij is, God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Nou, we weten, we moeten het woord der waarheid recht snijden. De hele Bijbel is waar. Maar Paulus zegt, dat rantsoen voor allen, dat is een bedeling. Dat noemen wij een bedelingswaarheid. Ja? Dat is te maken met de bedeling der genade waarin wij nu leven. Want je kan niet altijd zeggen, hij gaf zijn leven als rantsoen voor allen. Want dat lezen wij in de Bijbel niet. Er was ooit een theoloog in Nederland, ik weet nog heel goed, en die verkondigde van, ja, je kan nergens vinden in Matthäus over de verzoening. Nou, iedereen, waar gaan we lezen? Dat klopt, je ziet het ook niet. Het is Paulus die het verkondigt. Een rantsoen voor allen staat hier. Maar zijnde de getuigenis te zijnde tijd. Te zijnde tijd, wij zeggen dat ook wel eens, hè? TZT, te zijnde tijd. Wanneer de tijd daar is, dan gaan we dat doen, TZT. Nou, te zijnde tijd, dat is ook dus, op een bepaald moment is dat gekomen. Niet altijd zo geweest. En dan zegt hij ook, waartoe ik gesteld ben. Ik ben degene die daar de apostel en de prediker van is. Dat is het te zijnde tijd, is toen gekomen pas. Niet op het moment dat Christus stierf. Niet op het moment dat hij op aarde liep. Want toen was Paulus er helemaal niet. Hij was ongelovig, hij was er helemaal niet. Ook niet met Pinksteren. Dat is ook niet te zijn tijd. Het is pas bij de bekering van Paulus. Toen is dit aan Paulus geopenbaard. Dat betekent het te zijn tijd. Dus let op. Een rantsoen van allen. Nou, nu gaan we even naar Matthäus 20 vers 28. En we willen Jezus volgen. Maar Matthäus 20 vers 28. Daar spreekt de Heer Jezus ook over een rantsoen. En dan zien wij. Dat hij toch niet hetzelfde zegt als Paulus. Ja. Want hij zegt daar in vers 28, en de apostelen die begrepen dat toen ook allemaal nog niet, dat is pas na het kruis, dat is duidelijk geworden. Maar hij zegt daar, gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Zie je het? Dus hier zie je heel duidelijk het verschil, tot een rantsoen, een losprijs. Voor velen. En waarom maakt de Heer Jezus daar nou het onderscheid in, ja? Nou, kijk even met me mee naar Matthäus 1, vers 21. Hij zegt, wat lezen wij hier? Hij is gekomen, hè? Om zijn leven te geven tot een rantsoen. Voor velen. Wie zijn dan die velen? Hij zegt, ik geef mijn leven tot een losprijs voor velen. Moet je weten wie die velen zijn? Ik kan zeggen, ja, Paulus zegt allen, hij zegt velen. En jullie met de kennis in je achterhoofd weten wat ik ga zeggen, ja? Maar kijk in Matthäus 1 vers 21, want wij komen met het woord. En waarom kwam hij dan? In vers 21. En zij zal een zoon baren. Matthäus 1 vers 21. En gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn, wie? Zijn volk. Wie zijn dat? Zijn wij dat? Zijn de heidenen dat? Nee. Zijn volk zalig maken van hun zonden. Zie je het? Christus is de Messias, hij kwam om zijn volk, en nou oké, wie is mijn volk? Mijn volk is Nederland. Ja, dus als je zegt, Jezus, nou kijk niet naar de schilderij uit de middeleeuwen, want je ziet allemaal een Europeaan aan het kruis hangen. Ja, maar kijk naar de Bijbel, de Heer Jezus was een Jood. Ja, hij is in Israël geboren. Dus hij kwam zijn volk, Israël, verlossen van hun zonde. Het is duidelijker, kan het niet. Er staat niet van hij kwam de hele wereld verlossen van hun zonde. Daarvoor kwam hij niet. Hij kwam voor Israël. Wij weten ook, daarom zei hij toen hij het is volbracht, was nog niet aan de verborgenheid, nog niet bekend. Bij God, ja. Bij God. Het was bij God bekend en verborgen. Maar Christus zei dat toen, in verband met dit is volbracht. En Paulus heeft later, heeft God via Christus, heeft het aan hem geopenbaard. Wacht even, het is volbracht. We leven in de bedenkende genade. Het is nu voor allen. Dus Christus, kijk bij mij. Even naar Johannes 10 vers, Matteüs 15 vers 24. Ik ga er even op door. Matteüs 15 vers 24. En alles valt en staat met het recht snijden van het woord de waarheid. Ik heb natuurlijk ook afgelopen vrijdag ook weer gesprekken met hier en daar gevoerd. En dan zie je allemaal, als ze niet recht snijden, wordt het echt een chaos. En Matteüs 15 vers 24, wat zegt de Heer Jezus daar? Zijn volk, hè? Nou, we weten wiens volk het is. Hij is een Jood. Hij antwoordde, waarom is hij gekomen? Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis. Ja, hij zegt niet tot de schapen. De verloren schapen. En ze waren verloren. Het volk Israël was verloren. En daarom kwam hij om zijn volk zalig te maken van hun zonden. De verloren schapen van het huis Israël. Het huis Israël zijn verloren schapen. Nu weten we wat hij bedoelt. Mijn ziel tot een rantsoen te geven voor velen. En Paulus zegt, te zijner tijd een rantsoen voor allen. Dat is een verschil. Een duidelijk verschil. Nou, gaan we door naar Johannes 10 vers 15. De schapen. De schapen. Ik ben de goede herder. Ja? De Heer is mijn herder. We kennen het allemaal. Ja? Johannes 10 vers 15. Nou, dan zie je het mooi staan. Het is fantastisch als je het woord recht weet te snijden. Je weet precies hoe de Bijbel nu in elkaar zit. Gelijkerwijs, Johannes 10, vers 15. De Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader. En ik stel mijn leven voor de schapen. Wie zijn de schapen? Hij zegt, ik ben gekomen tot de verloren schapen, want hij is Israël. En dan zegt die vrouw, ja maar, ja Heer, inderdaad. Maar, die mogen er ook van de kruin moeten zitten. Zijn de honden. Ja? En wie zijn honden? Dat zijn heidenen. Zie je? Hij komt voor de schapen. Maar niet voor de honden. Ja? Dat zijn heidenen. Ik ben voor mijn volk gekomen. En de schapen. En daar stelt hij zijn leven voor. Zie je duidelijk staan? Hij stelt zijn leven voor die schapen. Belangrijk dat we dat gaan zien. Nou, gaan we even door naar Johannes 1 vers 11. Even terug. Kijk, nu zien we dat gewoon met die aantal teksten, ja? En daarom doe ik dat ook zo. Want dan zie je het hele verband nu. Met de evangelie. Je kan er gewoon niet omheen. Dan ga je dit soort teksten nu ook allemaal begrijpen. Johannes 1 vers 11, dat heb ik vroeger ook gelezen. Hij is gekomen tot het zijne. Ja, dat waren wij toch? We weten nu, als we deze teksten erbij halen, het zijne, dat zijn volk is er dan. Zijn volk. Komt die verlossen van hun zonde. Hij geeft zijn leven voor de schapen. Het verloren, de verloren schapen van het huis Israël. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat wist Johannes toen hij dat schreef. Ja? Maar de geest gaf hem, daarna heeft hem geholpen, heeft hem geïnstrueerd wat hij op moest schrijven. En dan begint de Bijbel gelijk al, of in zijn evangelie. Hij is gekomen tot het zijne, ja? De verloren schapen van het huis Israëls. En de zijne, de schapen, de herder heeft zijn leven voor de schaap afgelegd, hebben hem niet aangenomen. Heeft niemand al geloofd? Jazeker. Het volk als Israël in zijn geheel heeft hem niet aangenomen. Maar individueel, nou, denk maar aan de 12 apostelen. Denk aan Lazarus, denk aan Maria, Martha, noem ze maar op. Individueel, Jozef van Arimathea, Nicodemus. Allemaal individuele Joden die het geloofd hebben. Maar het volk als Israël, hij kwam voor zijn volk, om hun zaal. Het was de bedoeling, het hele volk. En dat is niet gebeurd. Ze hebben hem niet aangenomen. We weten het, want wat is er gebeurd? Ze hebben hem aan het kruis geslagen. Ze hebben zelfs gezegd, wij hebben geen koning dan de keizer. Ja? Nou, dat was nog wel een liefertje, die keizer. Ja? Die ook hun onderdrukte. Maar dat is gebeurd. Nou, dat is dus, hij kwam voor het zijne, dat zijn de schapen en hij is de herder inderdaad. Nou, ga maar mee even naar het Oude Testament. Jesaja 53. Vers 8. Dat is ook een duidelijke profetie over de Heer Jezus aan het kruis. En dat weten wij nu achteraf. Want denk maar aan die kamerling die zegt, ja, over wie gaat dit als ik dit lees? Ik snap niet waar het over gaat. En in het Jodendom nu nog zeggen ze natuurlijk niet dat het gaat over de Heer Jezus. He, dan, ik weet niet, er zijn verschillende verklaringen voor. Maar wij nu, door Paulus, ja, en door de Heilige Geest die in ons woont, gaan we nu begrijpen, wacht even. Dat gaat over de Heer Jezus aan het kruis. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtredingen mijns volks is de plaag op hem geweest. Wie zegt dat? Dat zegt Jesaja. De overtredingen van mijn volk. Wat is het volk van Jesaja? Jesaja was een Jood. We spreken hier over het volk Israël weer. Deze tekst wordt vaak gebruikt natuurlijk ook. Hè? Als je over het zegt over de kruis, dan zeg je ja. Maar we moeten deze tekst niet gaan gebruiken voor ons, voor het lichaam van Christus. Hij komt namelijk, hij is voor zijn volk, het volk Israël. Is die plaag op hem geweest. Nou, kijk in vers 11. Ik lees het hier ook even. Kijk, doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Ja, tot een schuldoffer. Zijn ziel is krank gemaakt. Dat bedoelt hij met dat zijn ziel tot een schuldoffer, ja, tot een zonde gemaakt is. Zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Ja, door zijn dood aan het kruis en wordt het ook mogelijk gemaakt dat straks dat koninkrijk er komt. Ja, dat is, zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Dan is dat koninkrijk er. We weten, dat is nog toekomst. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Dus God is inderdaad verzadigd. Als je verzadigd bent, iemand die gegeten heeft, verzadigd, lekker in die stoel zit en hem even laten zakken, zeg je dan. Dan zit je verzadigd, je bent tevreden. Gods toorn is verzadigd, hij is tevreden, want Christus heeft het aan het kruis betaald. Maar dan staat het erbij. En door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Zie je dat? Velen. Hun. Mijns volks. Zijn die velen. Hun overtredingen. Zijn die schapen van het volk Israël. Kijk in vers 4. We zitten in het hoofdstuk. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Hoe vaak wordt dit niet gelezen? Ja, voor ons. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Krankheden. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Ja, wacht even. Door zijn striemen is ons genezing. Wat voor genezing? Ik zag het pas ook nog ergens op de muur hangen in de kerk. Ja, daar werd natuurlijk genezing allemaal gedaan. Dus die tekst hangt aan. Maar de ziekte heeft daar niks mee te maken. Het heeft hier puur met de zonde te maken. En onze smart heeft hij gedragen. Doch wij, achter hem dat hij geplaagd was en van God verslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden zijn verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat haalt Petrus ook aan. 4 tot en met 5. Maar je ziet, het is allemaal ons, ons, ons en wij. Nou, oké. Duidelijker kan het niet. Gaan we mee naar Johannes 11. Johannes 11, vers 50. Dus Christus kwam voor de zijnen, ja? En voor de verloren schapen van het Israël. En Caiaphas die profeteert zonder dat hij het zelf in de gaten had. Maar je ziet hier twee groepen. Want het gaat over de Heer Jezus. En hij zegt, gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk. En het gehele volk niet verloren gaan. Zie je het? Dus hij wil. Christus sterft voor het volk, ja? En hij zegt, ja, het is nuttig dat één mens door het volk en niet het gehele volk verloren gaat, ja? Nou, Christus is gestorven voor het volk, ja? Voor het hele volk. Maar niet het hele volk is gered geworden. Nou, oké, dan ga ik zo meteen naar de uitverkiezing. Nog één tekst met jullie, en dat is 1 Johannes 2, vers 1 en 2. Dat is ook een bekende tekst, ja? 1 Johannes 1, vers 2. Want spreekt Johannes over de verzoening. Johannes is een apostel van de Heer Jezus. Hij is één van de 12. En we kunnen de Bijbel heel mooi indelen. We hebben natuurlijk de brief van Paulus, dan krijg je Romeinen. En dan krijg je Titus, dan heb je Filemon, hè, aan het eind. Dit zijn de brieven van Paulus. Ja? Handelingen, Romeinen. Dit is voor ons voor vandaag. Dus mensen zeggen allemaal, ja, jullie hebben een Bijbel. Is dat jullie Bijbel? Nou, die hele Bijbel is van mij. Recht snijden. Als je deze eruit had, vanaf steniging van Stefanus, stopt hier. En als wij zijn opgenomen, dan gaat het hier weer verder met Hebreeën. Zo simpel is het. Precies ingedeeld. Dus als wij weg zijn, gaat Hebreeën gaat weer in werking. Ik had het van de week ook. Een vriend van David, die is ook studeert voor theologie in Amsterdam. En daar heb ik ook een paar keer gesprekjes over gehad. Ook over dat, juist die bedelingen. Want daar wordt natuurlijk op de theologische opleiding voor gewaarschuwd. Bedelingen, dat zijn die mensen van de bedelingen. Dat is, want ja, wij lezen wel de hele Bijbel. Maar we weten gewoon één ding zeker. God heeft een verdeling gemaakt. Ja? En wij lezen de hele Bijbel. Maar dit is voor ons de kracht voor ons van vandaag. En we gaan lezen ook de rest. Maar nu begrijp je ook, als Johannes de apostel schrijft, ja, dan schrijft hij natuurlijk niet over deze periode. Want hij is een van de 12 apostelen. Dus we krijgen, dat noemen wij de besnijdenisbrieven. Na Paulus krijgen de besnijdenisbrieven. Nou, dat is het Hebreeën. Aan wie is die geschreven? Hebreeën. En toen zei ik ook tegen iemand, dan krijgen we Jacobus. Ja, ja, is ook voor ons. Ik zeg, aan wie is die geschreven? Aan ons. Ik zeg, weet je wat in 1 vers 1 staat? Aan de 12 psalmen in de verstrooiing. En toen kwam het, ja, maar, en dan gaan we vergeestelijken. Staat er niet. Aan de 12 stammen in de verstrooiing. En dan komen we bij Petrus, nou die kennen we allemaal, dat was ook duidelijk een apostel. En dan komen we bij 1 Johannes. En als hij zegt, hè, en als je weer zo doet, die verdeling maakt, dat stapeltje wat ik hier in mijn hand heb. En hij zegt, hij is een verzoening voor onze zonde. Dan moeten we dit stukje, die brief van Paulus, die moeten we even niet zien. Want dan haakt hij terug naar de evangelie. Dat Christus aan het kruis gestorven is voor onze zonden. Spreekt hij over het volk Israël. Matthäus 1 begint ermee. Om zijn volk zaal te maken van hun zonden. En dan zegt hij, hij is een verzoening voor onze zonden. 1 Johannes 2, vers 1, 2. En niet alleen voor de onze. Dus wie zijn die onze weer? Nou, wij snijden het woord recht. We weten, hij praat over het, niet over het lichaam van Christus. Over volk Israël is niet alleen voor ons, maar ook voor de zonde. En nou komt de rest, de hele wereld. Eerst de Jood en dan de heiden. En dat is wat, zoals wij dat nu moeten lezen. Dus één Israël en daarna, want wat is de bediening van Israël? Israël moet eerst verlost zijn. En dan dat gedeelte uit die hele groep, die velen. Kijk, dus Israël nog even. Dit is Israël. Israël, sorry hoor. Ja. En dan hebben we hier een klein groepje. De KK. En dat is de kleine kudde. Heel Israël moet zalig worden. Hij kwam voor zijn volk. Het was de bedoeling dat heel Israël zalig werd. Maar ze hebben hem gekruisigd. Maar uit Israël is een kleine kudde. Die gaat het koninkrijk in. Dat zijn de geredden. En dat is dit. Die gaan het koninkrijk in. Dat is die kleine kudde. Die hebben de Heer Jezus aangenomen. Peter zegt, word behouden van dit verkeerde geslacht. Dit hele geslacht waren de verloren schapen van het Israël. Het was een verkeerd geslacht. Ze waren afvallig. Degene die Messias aannemen, die gaan eruit. En dat is het gelovig overblijfsel. En dat gaat in het koninkrijk. En als dat er eenmaal is, dan gaan zij, als dit Israël is zo, ja, gaan zij de hele wereld rond met de zogenaamde grote opdracht. Gaat heen in de hele wereld. Bekeert, gaat het vertellen aan de heidenen. Doopt ze in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Nou, degene die dat aannemen, die worden gedoopt. En die zijn dan ook gered. Dus een verzoening voor onze zonde. 1. Ja, voor het volk Israël. Maar zij die het aannemen, daar is het voor. En dan punt 2 gaat Israël in het koninkrijk, de heidenen, de hele wereld rond. En die moeten de Heer Jezus ook aannemen. En die zullen natuurlijk ook verzoend worden dan. Nou, dat is dus het verschil Als wij praten, dus gaan we mee naar 2 Timotheüs 2 vers 15. 2 Timotheüs 2 vers 15. Benaast u om uzelf goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. En ik kan er zo gewoon even niet opkomen, maar ik weet het, in Hebreeën zien we ook het woord der waarheid ergens staan. Maar goed, kan ik nou even niet even die over opkomen, maar dit hele Bijbel is het woord der waarheid. En recht snijden, juist verdelen. Ja, dus nogmaals, ik zeg maar even zo, het is een taart. Ja, en je mag pakken wat je wil. Die hele taart kan je opeten, ja. Maar ja, wie eet nou een hele taart? Er staat hier ook taart trouwens, ja. Maar gaan we ze allemaal opeten? Nee. Graag. Kijk. Die taart is zo, er zit, niet alle stukjes zijn voor ons. Er is één stukje voor ons. En dat is dit gedeelte. En dat, in het Engels zegt het rightly dividing. We moeten het op de juiste manier verdelen. En wij maken deze verdeling, niet de hele taart is van ons, we maken dat stukje is van ons. Maar het andere, hè, dat is de rest van de Bijbel, lezen wij natuurlijk ook. Want we moeten ook weten, als Paulus zegt, door één mens is de zonde in de wereld gekomen, dan ga ik dus, hier, dan heb ik hier het stukje, dat is Genesis. Ga ik lezen in Genesis, hé, daar lees ik over Adam, die is in zonde gevallen, en het hele verhaal Genesis, lees ik dan. Oké, daar leer ik van. En Paulus, die schrijft erover, zegt, ja, door Adam is die zonde, want als je rest in het Oude Testament leest, ga maar lezen. Waar staat dat door Adam, echt zo, door de zonde in de wereld gekomen en door de zonde in één mens, naar de hele mens, dat lees je eigenlijk niet. Het is Paulus die dat zegt, die heeft de hoogste openbaring over de zonde gekregen. Dus dat lees ik. Nou, en dan hebben we het over gehoorzaamheid, ja, gehoorzaamheid aan het geloof. Gehoorzaamheid des geloofs, daar gaat het om. Dit is gehoorzaam, dat stukje van die taart, dat is voor ons, dat zijn de brieven van Paulus. Dus als je wil weten, mag ik alles eten? Nou, dan kijk je Genesis aan, dat is dus groene kruid. Noach had alles, kom je bij Israël, alleen varkensvlees. Geen varkensvlees. En de Heer Jezus had ook geen varkensvlees. Absoluut niet. En de Heer Jezus was besneden. Moet ik ook besneden worden? Als ik hier lees, als ik even Matthäus zie, hier, dit stukje van de taart, lees ik dat de Heer Jezus werd besneden. Volg Jezus, hebben we het allemaal over. Dus, mannen, afspraak maken over een maand. Ja, gaan we het zien. Nee, waarom niet? Dan zeggen ze geen antwoord. Ja, je hebt de ceremoniële wet. Je hebt de civiele wet, hè? Je hebt drie. De morele wet. Dus dan gaan ze een onderscheid maken. Ja, wij vallen niet meer onder de ceremoniële wet. En dat soort dingen. Maar wat zegt Jacobus? Wordt in de Bijbel onderscheid gemaakt? We kunnen het wel zien, natuurlijk. Maar de wet is wel één geheel. Dus wie struikelt op één punt van de wet, is schuldig aan alles. Dus zo probeert men eruit te komen. Maar zo is het niet hoor. De Heer Jezus werd besneden en elke Jood, die moest besneden zijn. Anders zat hij niet in het verbond. Dus als ik zeg, ja, ik wil Jezus volgen, dan kom ik in de problemen. Maar dan kom ik bij Paulus en dan zeg ik, hé, wij vallen helemaal niet onder de verbonden. En wij zijn met Christus aan het kruis besneden. Ja? Geestelijke besnijdenis, zie het? En dat is dus belangrijk, dat we dit gaan doen. Het woord en waarheid recht snijden. En dan komt aan alle verwarring komt een eind. En dat is wat hier bedoelt met het woord en waarheid recht snijden. Dus niet van, kijk, oh ja, jullie met je dunne Bijbel, jullie lezen alleen dat. Nee, wij lezen de hele Bijbel. Maar om te weten wat ik moet gehoorzamen voor mij vandaag, dan ga ik naar Paulus toe. Oké, dus ik wil de uitverkiezing, daar kom ik volgende keer, dat had ik op het bord willen tekenen, maar dat gaat te lang duren, dat ook de volgende keer. Ik wil afsluiten met twee teksten en dat is Matthäus 26 vers 28. Matthäus 26 vers 28. Dus nu is het dan, het is al een beetje gezegd, maar Matthäus 26 vers 28, als de Heer Jezus het avondmaal met hun viert. Want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving de zonden. Nou, nu begrijpen wij dus, als de Heer Jezus dat zegt, dat werd voor velen, dat bedoelt u mee, voor het volk Israël. Maar Johannes zegt later, natuurlijk, uiteindelijk, het is ook voor de hele wereld. Maar we blijven altijd dat onderscheid maken. Hier blijft het altijd, ook in het koninkrijk, 1 Israël. En dan 2 de honden, de heidenen. Het is Gods doel, en sowieso, dat ook dan iedereen in het koninkrijk gered is. Israël in het koninkrijk is gered. De heidenen moeten nog gered worden. En dat gaat Israël aan hun verkondigen. Want het doel van God is natuurlijk, wat Petrus ook zegt, hij wil dat alle mensen tot bekering komen. En dat ze gered worden. Dat is wel Gods wil. En wat is dan het verschil met ons nu in deze tijd? Nou, dat is wat Paulus zegt, wacht even. Hij heeft zijn rantsoen gegeven voor allen. Ja? Voor iedereen. De gegeven van zonde. Laten we even kijken naar Efeze 1 vers 7. Efeze 1 vers 7. He, dat rantsoen, dat hebben we al gelezen in 2 Timotheus. En wij lezen nu Efeze 1 vers 7. Christus, ja. En de brief begint aan de heiligen die te Efeze zijn. Jood en heiden in één lichaam. Efeze 1 vers 7. In welke wij hebben de verlossing. Door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijn genade. Hoe groot is die vergeving der misdaden? Naar de rijkdom van zijn genade. Hoe groot is de genade van God? Ja, dat is oneindig. Ik bedoel, iedereen kan gered worden. Dus die genade is gewoon zo groot. Dus wij hebben daar de rijkdom van die genade. Wij vergeven van zonde. De prijs was het bloed. Dus als hij zegt, wij, maar Paulus is een Jood. Ja, maar in 2 vers 14, als we daar nog even lezen. De Efeze, waar lag dat? In Turkije. Die woonden daar, heidenen. En Paulus zegt tegen die heidenen, inclusief hemzelf. Wij hebben nu allemaal door dat bloed vergeving van zonde. En in 2 vers 13, maar nu in Christus Jezus, zijt gij, jullie heidenen, daar in Efeze, ja? Denk erom, hè, hier kan het helemaal niet, hoor. In dit programma. Dat heidenen eerst voor Israël zijn. Nee. Maar nu zijt gij die eertijds verder waard nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede die deze beide een gemaakt heeft. En de middelmuur des afscheids was gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees te niet gemaakt. Namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaan. Zie je, de wet, ja, die is weg. Opdat hij die twee jodenheiden in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebben. Dan zie je het. Dus het verschil wat we hier nog zien, Israël eerst 1, 2 heidenen, is nu weg. We leven nu in de bedeling der genade. Dus we leven eigenlijk, als je even zo kijkt, in deze tijd, de BDG, bedeling der genade, Efeze 3 vers 2. Dat is een tussentijd waarin we nu leven. En daar is Paulus onze apostel. Apostel. En daar is het nu niet 1, 2. Daar is het gewoon 1 plus 1 is 1. 1 nieuw mens. 1 lichaam. Geen verschil. Ja, dat moet je niet op school zeggen, hoor. Nou, die zit hier niet. Ja? Maar dat is het zoals het nu is. En dat is het grote verschil. Nou, volgende keer gaan we over die uitverkiezing even praten. Maar mooi is dat we dat dus begrijpen. Dat als Christus, die tekst wil ik nog even één keer lezen, 2 Korinther 5. Want de liefde, vers 14, van Christus dringt ons, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar die voor hen gestorven en opgewekt is. Het woordje allen, lezen we nu, is zijnde getuigenis te zijnde tijd. Voor iedereen, voor de hele wereld. Dat is de boodschap voor ons van vandaag. En dan komt u zo meteen ook van, laat u met God verzoenen, is onze boodschap naar de wereld toe. Ja, zullen we danken? Vader, willen u danken voor deze geweldige woorden, Vader, uit uw woord. Het geeft ons zoveel blijdschap en duidelijkheid, omdat we uw woord gaan verstaan en gaan begrijpen, Vader. En dan werkt dat ook op onze innerlijke mens, want wij gaan dit ook oordelen, vader, omdat we dit helemaal hebben geleerd en gaan steeds meer gaan zien. En dan zien we ook dat er een... Ja, dan kunnen we ook heel blij worden en dan krijgen we ook heel veel zekerheid en duidelijkheid erin. Vader, dat het ook in ons dagelijks leven, die blijdschap ook, zoals Paulus zegt, te alle tijden zullen verblijden in u, vader. En we weten dat u van ons houdt en dat u uw leven hebt gegeven, ook voor ons. En dat het ook ons een vrijmoedigheid mag geven om dit ook aan andere mensen te vertellen. En dat vraag ik van ieder van ons, in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Amen. Okay.